We willen nu samen gaan luisteren naar de stembrief van de apostel Paulus aan Filemon. En u zou kunnen zeggen, het is het allerkleinste geschrift dat u in de Bijbel terug kunt vinden. Daar ergens in de gevangenis te Rome, daar heeft de apostel Paulus zich gebogen over zijn rol. En daar heeft hij deze ontroerende woorden neergeschreven. En als ik dan deze brief ter hand neem, geliefden, dan kan ik het me indenken dat het wat teleurstellend is naar zijn inhoud. Waar gaat het eigenlijk op? Paulus heeft één keer gezegd, ik heb onder u nooit anders geweten dan Jezus Christus. En dien gekruisigd, en daar heeft hij de schoonheid, de heerlijkheid, de dienenswaardigheid van Christus Jezus op zeer bijzondere wijze uitgebeeld. Maar nu deze brief gaat nergens anders over dan over een weggelopen jongen, en nog wel een weggelopen slaaf die eigenlijk niets waardig is. En die nu berouw krijgt om terug te keren naar zijn meester die niet durft. En die tenslotte een aanbeveling heeft. En ook een aanbeveling krijgt door middel van deze brief van de apostel Paulus. Voor u misschien heeft die brief geen waarde. Misschien legt u hem ongelezen terzijde. Maar nu deze Onesimus, hij is er zelf bij geweest, ziet u. Hij kwam bij de apostel Paulus in de gevangenis. Hij heeft eerlijk zijn schuld beleden. En de apostel Paulus heeft toen naast hem gezeten als een oud man. En toen heeft hij misschien wel met de handen in de boeien deze woorden neergeschreven. En ik zie hoe hij over de rug van de apostel Paulus meeleest. Ik bid u dan voor mijn zoon, welke ik in mijn banden geteeld heb, namelijk Onesimus. Hij was u eertijds onnut, maar nu is hij u zeer nuttig. Neem gij hem nu daarom aan, alsof het mijn ingewonden zijn. Toen heeft het waarde voor hem gekregen. Weet u wanneer het nog meer waarde voor hem kreeg? Toen hij terugging. Eerst als die afscheid neemt uit de gevangenis, waar die telkens met ontroering terugziet naar zijn vriend en broeder, de apostel Paulus die hij nooit kan vergeten. En dan gaat hij op reis. En dan komen de bestrijdingen, ziet u. Dan komen de aanvechtingen. Want wat is een slaaf? Een slaaf heeft geen enkele waarde. En wat heeft een weggelopen slaaf voor een waard? En dan komen de bestrijdingen van binnen. Als u thuis komt, dan krijgt u de ergste straf die er maar te denken is. Voor u is geen enkele plaats meer thuis bij uw meester. Weet u wat hij dan doet? Dan haalt hij met tranen in zijn ogen van onder zijn mantel de brief nog een keer. En dan leest hij met ontroering, doch gij neemt hem aan. Dan durft hij zelf niet te komen, maar dan heeft hij een brief van voorschrijving, van aanbeveling. Is niet de rijke evangelie? Als ooit Christus gepredikt is, dan vanmorgen op een zeer bijzondere wijze. Voor een weggelopen, ik zie ze zitten vanmorgen.
weglopers bij God vandaan gevlucht, die niet meer terug kunnen keren en die niet meer terug durven te keren.
Wat dan een voorrecht.
Zo hebben we dan een hoge priester in de hemel, die in alle dingen verzocht geworden is, die ook voor ons, die ook voor mij bidt, die daar staat met zijn eigen zoenoffer, en die het tot zijn vader zegt pleitende, op zijn eigen werk, vader, ze kunnen eigenlijk niet meer bij u terugkeren. U moet ze eigenlijk wegwerpen met een eeuwige mannelijke wegwerping. Maar vader, ik bid het van u. Neem hem toch aan en is het dan niet om zijnend wil. O, doet het dan om mijn grote naams wil. Doet het dan om dat dierbare offer. Doet het dan op grond van een gezegend hartebloed.
Een brief. Aan wie is deze brief geschreven? Aan Philemon. Zegt u dat wat?
Een man, een mens, ergens in Colosse. Een man met grote rijkdom, vele slaven dienen hem. Alleen één ding mist hij, hij mist God. Net als u en ik van nature, we kunnen alles bezitten. En al zijn we God kwijt, en we zijn de allerarmsten die op de aarde rondwandelen.
En u heeft het God behaagd om in zijn leven een wonder te doen. Is dat ook al in uw leven gebeurd, mijn vriend? Welk wonder? Wel, de Heere die heeft in zijn hart een boodschap gestuurd. U dan heeft die medelevend gemaakt waar u dood waart in de zonden en in de misdaden. En dan verandert er wat in. Dan word je van een Godmisser, dan word je een Godzoeker. Dan wordt het iemand waar Gods woord van getuigt. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dan komt het zomaar vanzelf heen. O, dan wordt dat hart zo onrustig. Dan begint dat uit dat verbroken hart, er beginnen tranen op te klimmen in de ogen. Daar hoort u iemand in zijn binnenkamer snikken. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dan gebeurt er nog meer. Dan gebeurt er niet alleen van binnen in dat hart wat. Dan gebeurt er ook in het huis wat. De Bijbel komt op tafel. En terwijl Gods woord geopend wordt, dan roept hij, dan krijgt elk mens medelijden met zijn naaste. Dan krijgt hij ook medelijden met zijn slaven. Dan zijn het immers allemaal reizigers op weg naar de eeuwigheid. En dan gaat hij met die mensen spreken in de morgenoefening. En in de avonddienst in huis, dan wordt het woord geopend. En dan mogen ze neerzitten, wat een ontroering. Gebonden slaven, gebonden zonder slaven onder het woord. En dan zijn ze allemaal gelijk. Dan is Philemon gelijk aan Onesimus. Dan is de allerarmste slaaf, die is gelijk aan zijn meester. En dan wordt gepredikt een weg. In Christus Jezus dat gebonden slaven kunnen zalig worden. Alleen er zit één tussen die is anders dan anders. Dat kun je soms zo hebben. Dat kun je in de kerk hebben dat we allemaal gelijk zijn. En dat er één uitzondering is.
En dat kun je bij je kinderen hebben, dat ze je allemaal volgen. Behalve die ene. En dat is Onesimus. Die man die wil niet. En als er dan gepreekt wordt, dan doet hij zijn oren dicht. En als er dan over de weg der zaligheid gepredikt wordt, dan haalt hij zijn schouders op. Laten we het zo zeggen, hij moet er niks van hebben. En dan komt die naam heen. Dan apostel Paulus zegt, hij heet Onesimus. Dat is een fijne woordspeling in het Grieks. Dat wil zeggen, hij is tot nut. Dan kun je een mooie naam hebben in het leven. Tot nut. En als dan tot de praktijk komt en God die haalt de rafels eraf en die kijkt in je hart en dat hij dan leert en die fijne woordspeling maakt, dan apostel Paulus, hij is tot nuttigheid. Maar hij is feitelijk niet, want het is een man van niks. Ik geloof dat ik niet een beter woord kan vinden vanmorgen dan dat ene woord. En dan geloof ik dat mijn jeugd het beste verstaat. Tot geen enkel nut. Begrijp je het? Heb je het gehoord, jongens? Geen nut voor God. Geen nut in de kerk. Mijn vader heeft last van me en mijn moeder heeft groot verdriet. Een nutteloos mens waar de bijl aan de wortel van de boom neer ligt. En dan komen de vragen in je hart op, hey, vooral bij de jeugd en vooral bij de Onesimus. Hij zoekt om weg te vluchten. En hij doet het ook. Gelijk als u vandaag aan de dag zoveel ziet, ook onder die jonge mensen, ze kunnen het niet meer bij vader en moeder, bij dat ouderwetse gedoe, kunnen ze het niet meer vinden. En dan willen ze alleen wonen en dan schudden ze alles van zich af. Dat deed Onesimus ook. Ik stel me voor midden in de nacht en dan kruipt hij nog één keer door het huis van zijn meester die hem lief heeft, Filemon. En dan doorzoekt hij alle kasten. Hij doorzoekt alle geheime schuilplaatsen en dan vindt hij tenslotte nog wat geld en wat zilver en wat goud en wat waarde heeft. En dan als hij alle schatten gestolen heeft, dan zomaar in ene keer de deur open en dan begint het van binnen te ademen. Hij is vrij. Dan ziet hij hem voortvluchten door de straten van Colosse. Dan ziet hij hem wegvluchten om tenslotte met een schip af te varen. En dan na het verloop van een tijd, dan komt hij in Rome en hij begint te ademen in de wereld. Voor altijd vrij. Vrij van de waarschuwingen van vader. Vrij van de waarschuwingen van God. Vrij van het juk van Gods woord. Geen God meer en geen meester meer. En zo wordt hij een verloren zoon. Vrienden in overvloed, hè. Eten en drinken. Laat ons samen vrolijk wezen. Weet je wat hij gedaan heeft? Hij heeft eigenlijk aan zijn meester Filemon een brief geschreven. Dat heeft hij ongeschreven gedaan. En daar heeft hij gezegd, ik keer bij u nooit meer terug. Dan heeft hij gebroken met Gods woord. Weet je wat het ergste is? Hij heeft een brief geschreven in de hemel. En die heeft hij bezorgd in het hart van God. En die heeft gezegd, wijkt van mij. Want in de kennis uw wegen, ik heb er geen lust in. Weet u wat er dan verder gebeuren moet? Kijk, Filemon kan er niets meer aan doen. Dat kun je soms zo hebben, moeder. Dan kun je er niks meer aan doen. Dan is het een hopeloze zaak geworden voor je jongen. Weet u wie die brief niet geaccepteerd heeft? God niet. Als die brief boven komt voor het aangezicht van God en God leest die brief van afscheid, dan wordt het hart van God met ontroering bewogen. Weet u waarom?
Wel, God heeft deze jonge man in de banden geteeld. In de stilte van de eeuwigheid, toen de kerke Gods in het hart van God verklaard lag. Met een eeuwige liefde. Toen heeft God deze jonge man aangenomen als zichzelf. En toen heeft God gezegd, en ik heb u lief, jongen. Ik heb u lief met een eeuwige, met een onveranderlijke liefde. En toen heeft God het stempel van zijn verkiezende liefde in zijn hart afgedrukt. En dan laat God hem wel een voor een tijd los. Maar dan spreekt God, daarom is het misschien. Daarom moest hij wegvluchten. Opdat hij tenslotte, als hij uitgevlucht is, dat hij in mijn handen terechtkomt. En dat ik hem dan niet alleen voor een tijd terugkrijg. Maar dat God hem straks voor eeuwig. Voor eeuwig in zijn handen, in zijn harten terugkrijgt. Lieve hoorder, weet u wat hierin gepredikt wordt? Dan wordt hier de eeuwige liefde Gods gepredikt. God heeft mensen lief. God heeft weglopers lief. God heeft onnutte, dwaze, goddeloze mensen lief. Mensen die de banden verbroken hebben en de touwen van hun af. Geworpen hebben. Dan kunnen zij God kwijt zijn. God is hun volk nooit kwijt geweest. En al vlucht dat volk bij God vandaan, dan zoekt de Heer middelen en wegen om dat volk voor eeuwig terug te hebben. Daar ligt vanmorgen een boodschap voor mij, jongen. Er ligt een boodschap voor ons allen. Wij waren één keer Gods kind. God had ons geteeld in een eeuwige liefde. En toen had God het stempel op me gezet van profeet, van priester, van koning. En ik was het sieraad Gods. Ik was de verrusting van hem. En ik kende hem. En ik wandelde aan de hand Gods. En ik had geen kleed nodig, want God was mijn eigen kleed. En God heeft mij gediend en God heeft mij bediend. Ik kende zijn stem in het ruisen van de wind des dageraads. En weet u wat er toen gebeurd is? En toen ben ik vrijwillig weggevlucht. En ik heb God beroofd. Ik heb God beroofd van al zijn sieraad. Ik ben het geweest, jongens. Ik heb God de kroon van zijn hoofd afgestoten. En ik heb hem beledigd. Ik heb hem in zijn aangezicht geslagen. En toen heb ik me God van afgeschud en ik ben weggelopen. En daar dwaal ik nu. Mijn lieve jonge mensen, ik dwaal onwetende. Want het ergste is. Een dominee kan het je preken. Hij kan het je zwaar aanzeggen. Maar het is niet waar. Want ik dwaal met een voorhoofd van koper door de wereld heen. En ik dwaal met een paar dove oren en met een paar blinde ogen en met een paar handen die afgehouden zijn. Ik ben God kwijt en ik weet niet dat ik God kwijt ben. En als de Heer in het niet verhoedt, oh, dan kom ik terecht nog erger dan dat Onesimus terechtgekomen is. Dan kom ik niet alleen op de vlakte van de wereld, maar dan kom ik tenslotte in de afgronden van het bestaan. En wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen hoeveel van onze jonge mensen
die daar gelijk Onesimus ronddwaalden in de wereldstad Rome, die vandaag aan de dag dwalen ergens in de wereld zonder God. Wat mag ik dan nog blij wezen? Ach, jonge mensen, wat mag ik dan nog blij wezen dat je nog bij vader thuis mag blijven? Wat mag ik dan nog blij wezen dat je vanmorgen nog in de kerk zit? En wat mag het je dan nog tot een vreugde zijn dat je nog niet doorgebroken bent in de zonde, want ik ben tot alle dingen onnut. O, weet u wie mijn naam is, jongen? Mijn naam is onnut. Ik loop door de wereld heen en ik ben tot niemands nut. Ik ben tot onnut voor mijn vader en ik ben tot onnut voor mijn moeder. En ik ben tot onnut als een kerkganger en ik ben een onnutte als een beleidend lidmaat. Ik ben een dwaas en ik ben een blinde en ik ben een mensenkind die niet meer naar God terug zal verlangen. Een onnut, terwijl ik tot nuttigheid had moeten zijn. Weet u waar ik in het bijzonder aan denk? We zijn van de week bij elkander geweest. En we wilden dus met elkander het winterwerk met de jeugd weer aanvangen. Misschien dat ik daarom vanmorgen wel dit woord gekozen heb. Dan kun je wel eens hebben dat allerlei gedachten door je hoofd en door je hart heen gaan, nietwaar. En als er dan een oudere in mijn midden zit, en die dan ook het hart van een jong mens goed kent, omdat die weet dat die uit ene lap gescheurd is, dan zijn ze bewogen, bewogen over de jeugd. Hoe zullen we het doen, jongens? Zal ik dan boven je gaan staan? Zal ik dan als een leermeester tot je komen en zal ik dan met de vinger opgeheven je vermanen en bestraffen? Ben je geloven, vader en moeder, dat ik soms de moed niet meer heb om vandaag aan de dag nog één te bestraffen, omdat ik weet dat ik uit dezelfde lap gescheurd ben? Ik ben ook een onnut. En ik besla dagelijks als een onnutte boom beslaakt de wereld. En daarom, lieve jongens, als God het je leert, dat je nou zo'n onnutte bent en de Heere die heeft je aangenomen, want daar komt het op aan, hè. Ik kan vanmorgen makkelijk tegen je zeggen, jongens, buig je knieën en ik wil niet nalaten om het tot je te zeggen. Zoek Gods aangezicht geduriglijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat er maar één ding nodig is. Het gebed. Heere, neem hem toch aan. En ik weet niet hoe of het met uw moeder is. Als je kind op je hart weegt, dat u zegt, Heere, ik weet er geen raad meer mee, maar neem hem toch aan. En dan ben ik ervan overtuigd, de liefde van een vader die zegt, Heere, mijn jongen, mijn meisje die ik heb, ach, Heere, neem hem toch aan. En als u dan vervuld bent met medelijden met uw man, en u ziet uw man dag en nacht worstelen voor het aangezicht Gods en die moet beleiden, Heer, ik weet het niet meer. Heere, neem hem dan alsjeblieft aan. En nou is het gebed van een vader groot. En het gebed van een moeder kan ontroerend wezen, maar nou het gebed van die hoge priester. Waar die zichzelf aanbeveelt aan die milde handen en zegt, ach Heer, u hebt mij aangenomen. Heer, neem dan ook hem aan. En dan ben ik mijn brief wel eens kwijt. En ik hoop dat er hier in de kerk vanmorgen zitten die die brief gekregen hebben. Een brief van aanbeveling, een gebed van Christus. En dan ben ik het soms kwijt, he. En dan dwaal ik in het rond, zonder dat ik mijn brief kan vinden. En dan bij ogenblikken, als ik dan mijn brief teruggevonden heb en ik lees het nog één keer, ik bid u dan, voor deze mijn zoon, die ik in mijn banden geteeld heb, en als ik het dan nog één keer mag lezen wat Christus voor zijn kerk gedaan heeft, dat hij zijn de banden geteeld heeft boven bij zijn vader, dat hij zijn de eeuwigheid lief gehad heeft met een eeuwige lief, dat hij op de aarde gekropen heeft in zijn borgbloed, dat hij voor hem de dood is ingegaan en dat hij nu boven is. En dat hij ze nooit vergeet en dat hij nu staat met die brief. Met die brief die met bloed ondertekend is. Vader, o mijn kerk. Vader, ik bid u, o die onnutte mens. Vader, die mensen die zo dwars zijn, die zo ongelukkig zijn. Neem ze toch aan, neem ze als mijn ingewanden aan. Weet u wat er gebeuren moet, jonge mensen? Ik kan natuurlijk vanmorgen makkelijk tegen je zeggen, je moet het geloven. Hè? En ik geloof dat we vandaag aan de dag het eerste woord wat op de lippen is, maar je moet het geloven. Dat moet ik ook, maar kan het niet. Weet u wat er gebeuren moet, een wonder? Ik lees die brief nog één keer. Ik geloof dat het grootste wonder bij deze Onesimus een man van niks gebeurd is. Wat is dat voor een wonder geweest? Dat kan ik niet verklaren. Ik kan alleen maar de werkingen verklaren. Maar ik geloof dat dat wonder gebeurd is, niet alleen omdat ze goed op was, maar hij leert in één keer verstaan dat hij God kwijt is. En dan komt die pijl van binnen en die raakt hem en die scheurt zijn hart open en die maakt hem schuldenaar voor God. En dan wordt het een onrustig mens. Dat leert iedereen, hè. Eén die tot God bekeerd wordt, die krijgt een tijd in zijn leven dat hij zo onrustig wordt. Zo onrustig als de slinger van een klok. Op en neer geslagen die het niet meer weet. En waar nou naartoe? In die grote wereldstad in Rome, waar nu naartoe? Niet één kent. Niet één weet hoe onrustig dat hij is. En waar nou naartoe? Misschien kijkt ook. Ik wou vlug. En ik kon morgen zijn, weet u het nog, op je knieën in de kelder en daar was het niet. In de kerk en ik vond het niet. Bij mijn vader en mijn moeder en ik had het niet. En waar nou heen? En dan opent de Heer voor een onrustig mens de weg. Ik durf het vanmorgen niet eerst te zeggen, niet naar het halleluja christendom, nee. Hij wordt gestuurd naar de gevangenis, ook wel. Daar ergens in Rome, daar zit nog zo'n ongelukkige tobberd. Daar is ook een man in de banden, die in de banden van Christus zit. Hij zit vanwege het evangelie. Zit hij in de kerker gevangen? En er is er ook niet één die naar hem vraagt. En nou het wonder, nou brengt God twee onnutte mensen bij elkaar. Paulus, een oud mens. En een Onesimus die het er slecht afgebracht heeft. Hij komt bij hem. En gaat de deur open, mag hij binnenkomen bij een gevangene. We gaan samen praten. Zeg, luister eens, lieve jonge mensen, misschien vind je dan wel een oud mens in de kerk. En dan denk ik wel eens in mijn eigen leven. Als jonge kerel en dan de eerste banden aan het volk van God, een oud afgeleefd mens. Ik zoek de jeugd op.
En ik kom in de handen terecht van oude mes. En dan krijg je een vriend die je nooit vergeet. Paulus in de banden en Onesimus in de band. En hij beleidt eerlijk wat hij gedaan heeft, want er wordt een eerlijk mens. Die van God bekeerd wordt, wordt eerlijk gemaakt. Dan gaat hij schuld beleiden. Van nature ga ik geen schuld beleiden, maar als de Heer me het leert, dan ga ik eerlijk zeggen. Dat ik gestolen heb en dat ik weggevlucht ben en dat ik tegen Gods geboden overtreden heb. Dan leer ik beleiden, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik weet niet of u van muziek houdt. Er zitten er in de kerk die zijn ontroerd bij muziek. Er is geen schonere muziek dan het bedelen van een arme zondaar voor God. Een schreiend o, gelukkig mens die God is, die aan de hemelklok luidt en zegt, wil uw knecht, o schuld, verslagen, o God, niet voor uw vierschade. En Paulus luistert. Paulus spreekt. We hebben het wel eens over Jezus, hè. Jezus is noodzakelijk. Jezus is dierbaar, Jezus is gepast voor zo'n mens. Wat zullen de kabinetten van het evangelie voor Dionysius opengegaan zijn? Zie het, lieve jongen, dat is nou voor jou, jongen. Nou zijn alle beloften Gods, die zijn voor weglopers. Nou is het evangelie ter genade, dat is zo ruim, zo breed. Nou ben jij weggevlucht. Maar nou is er weg terug in hem die gezegende borg. Wat zal die hem gepredikt hebben? Wat zal die de weg gewezen hebben? Wat zal die de dierbaarheid in Jezus verkondigd hebben? En het is zo gepast, hè? O, dan past het precies, gemeente. Dan past een arme zondaar, die past bij een rijke Christus. Dan past een dierbare borg met uitgebreide handen, die past voor een die de deur op slot gegooid heeft. Hij beminnelijk, blank en rood dragende de manier, bovendien thuis. Laat ik dit zeggen, jongens, van nature dan zegt Jezus mij niets. Maar daar waar ik getroffen ben door die pijl, daar. Daar gaan de hemelklokken luiden voor een verloren mensenkind. En weet je wat er nou gebeurt? Ik heb vroeger een versje geleerd. Zoete banden die mij binden. Dan wou ik er altijd wel blijven, hè? Dan wou ik bij die oude man, bij Paulus, wou ik altijd wel blijven. En dan zoek ik hem op in mijn grootste zielsverdriet. En dan ga ik elke keer, dan ga ik weer naar de wereld toe. Dan keer ik de wereld terug toe. Dan ga ik bij Paulus terug. En dan zit ik aan zijn voeten en dan word ik door hem onderwezen. En dan krijg ik hem lief, jongens. Dan krijg ik het volk van God lief. En dan krijg ik de Sabbat lief. En dan krijg ik de wet Gods lief. En dan krijg ik alles wat van God lief is. En dan leer de wereld af. En dan krijgt hij zulke lieve banden. En Paulus die zegt zelf, hij zegt, ik wou hem altijd wel bij me houden. Hij zegt, want het was een onnutte kerel, maar hij zegt, misschien kan die nog. Zou u dat kunnen geloven, moeder? Zou u dat kunnen geloven, dat hier in de kerk een wegloper, die in alle inrichtingen gezeten heeft, zou je denken dat God die nog kan gebruiken, misschien op de zendingsak, zou je denken? Zou je denken dat iemand die zo onnut is, een wegvluchter, dat God die zou kunnen gebruiken? God zegt door Paulus, hij is mij zo tot nut geworden. Misschien moest hij daarom wel weglopen. Misschien moest hij daarom wel in die gevangenis terechtkomen. Omdat God met een
kromme stok een rechte slag heeft. Daarom is hij voor een tijd gescheiden geweest. En toch mag Paulus hem niet houden, want hij zegt, ik heb zonder u niets gewild. Hij stuurt hem terug en ik geloof dat dat is, jongens. En dan mag ik nog zoveel van je houden, ik mag nog zoveel van de gemeente houden, dan mag ik ze niet opbouwen in versies, in teksties, wat ook, maar moet de weg openen terug naar God. Heer. Om nou niet te leunen op steunsels die geen enkele kracht hebben, terug. Jonge man, je moet terug heen. Jonge dochter, je moet terug. Vader en moeder, ik moet terug waar ik uitgevallen ben. En dat durf ik niet eens. Hoe durf ik onmoed, hoe durf ik terug? Hoe durft die Onesimus, die onnutte, hoe durft die terug? Paulus zegt, man, er zit niks anders op. Ja, maar hoor eens, als ik terug ga, dan kost me dat het leven. Want u weet het toch, ik ben maar een slaaf, meer niet. En toch moet je terug, jongen, moet terug. Hoe? Hij zegt, luister, zal ik een brief voor je schrijven? En dan neemt hij de rol en dan begint hij te schrijven. En terwijl hij meeleest, en het is toch een gelukkig voorrecht als je zo eens mee mag lezen, dan krijgt elk woord zijn waarde en dan gaat hij schrijven, lieve broeder, ik heb hier bij mij een van jou weggelopen jongens, een slaaf, een nietsnut. Ik heb hem bij me die droefheid heeft en hij durft niet meer, want hij denkt dat het voor hem niet meer kan. En dan begint hij zulk een beroep te doen op de barmhartigheden van zijn meester, dat hij zegt, neem hem dan maar aan. Hij zegt, dan weet ik dat er banden liggen ook tussen mij en u. En zoals u dan mij wilt aannemen, neem hem dan ook aan. En weet dan, geloven gemeente, dan heb ik woorden tekort, he. Als het dan gaat over die dierbare Christus. Daar die zelf uit de hemel uitgegaan is en waar die afscheid van zijn vader genomen heeft. En waar die nou terugkeert en zegt, vader, u hebt mij in de hemelvaart aangenomen. En nou heb ik een volk dat gekocht heb door mijn bloed. Vader, ze waren toch uw oog, neem ze toch aan. Vader, het zijn mensen, kinderen die het er nou nooit goed aanbrengen. Het zijn kinderen die altijd wederstrevig zijn, ach, neem ze toch aan. En die pleitrede die de borg houdt, pleitende met de hand op zijn eigen bloed, neem hem toch aan. Dan heb ik een boodschap. Ik dacht bij mezelf, jongens, dan heb ik een boodschap voor jullie. Ik weet niet of ik er iemand heb in de kerk, een wegloper. Kijk, je zit tegenwoordig, zit je vol met de kerk, met die weglopers, hè. Want het is niet alleen in de wereld. In de vorige plaats waar ik woonde, daar had ik ze zo bereikt, zag ik ze voor me wonen, weglopers. En dan stond ik over de heining wel eens te praten met die weglopers. En toen dacht ik bij mezelf, en dan kom je in deze gemeente terecht, misschien heb je daar ook van die weglopers. En kunnen ze het bij vader niet meer vinden, dat zou ouderwet zijn. En dan die kerkenraad, nou die deur ook al nergens voor. En dan tenslotte met een harde bonk en de deur dicht en een gaaie. En misschien heb ik ze dan vanmorgen hier. Vader weet er geen raad meer mee en moeder weet het niet meer. En de kerkenraad is ook aan het eind. Jongens, ik heb een boodschapje voor je. Als je nou weggelopen bent. Je bent weggelopen bij God en je bent weggelopen bij je vader. Daar is er één die met ontroering neerziet. En die een boodschap heeft voor weglopers.
En niet alleen voor jullie is weglopen, jongens, maar dan geloof ik dat ik er zelf ook in ben. Een Jona. Weglopers. Dwarsliggers. Misschien zie ik ze zo in de kerk zitten vanmorgen die een ander leven kennen. Dwazen en blinden, oh, neem ze. Neem ze toch aan. Hij gaat. Heb je hem gezien, jongens? Daar gaat hij, kijk. De brief in zijn hand, hij gaat. Hij neemt afscheid, nog ene blik naar Paulus, gaat hij. En terwijl hij de brief in zijn hand houdt, dan luister ik nog één keer naar hem en ik hoor hem zingen. Misschien hoort u hem ook meezingen. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25. We zingen het derde versje. Nog een keer bij Paulus in zijn gevangenschap. Voor hem zit Onesimus, een onnut mens. Hij heeft gepredikt. Wat is dan preken makkelijk, hè? Ze zeggen wel eens dat preken erg moeilijk is en ik geef het graag gewonnen. Maar wat is dan makkelijk? Als je mag preken dat er een weg geopend is in het dal van Achor voor weglopers. Dat er een God in de hemel is die wacht op onnutte mens. Eén die het niet hebben en één die het niet kan en die niet wil. Hij neemt afscheid. Je ziet hem gaan. Ik volg hem. Weet je wat zijn grootste bezwaar geweest is? Hij heeft geen geld, he. Hij heeft schuld. Hij heeft immers zijn meester bestolen en hij heeft de schatten weggerukt. En dan moet hij terug, jazeker. Maar die schuld moet verheffend worden, ziet u. En al zit er vanmorgen iemand in de kerken en is dat woord wel eens tot bemoediging geweest. Dat de Heere getuigt dat er een geopende deur is. Maar die schuld, ziet u.
En hoe dichter dat die berg komt, hoe meer dat de schuld drukt.
Dan zie ik het onderweg en neemt nog een keer die brief. En met tranen in zijn ogen, dan leest hij. En ik, Paulus, zal het betalen. Hoe is overdenk over Christus. Dan hoeft hij nergens over bekommerd te weten. Over terugweg niet. Ben je gelovig, liefde, dat vanmorgen het hart ontroert? Voor een bekommerd mens, voor een schuldig mens. Ik heb alles betaald en ik zal ook alles betalen tot de laatste penning. Maar neem hem aan. Opdat er nou niets in de weg staat tot de laatste penning. Ik zal alles betalen. Zou hij dan geen strijd meer hebben, denk ik? Strijd? Ik geloof dat de grootste strijd dan pas begint. Al heb je de brief in je zak. En al heb je de belofte Gods gekregen. Neem hem aan, dan komt die strijd. Want je bent wel op reis naar huis. Maar je bent nog niet thuis. En je kun je brief ook nog wel eens kwijt wezen. Dat je onderweg loopt en dat je overal zoekt en dat je nergens je brief mee kunt vinden. Laat ik het zeggen dat de kracht uit de belofte weg is. En dat je tegen jezelf zeggen zou het wel waar wezen, man. Want wat moet ik naar huis doen zonder brief? O, wat een gelukkig voorrecht. Als ik dan mijn brief weer terug mag vinden. Doch gij neem hem aan. Hoe die thuiskomst geweest is, dat bedekt God. Dat hoef ik ook niet te weten. He. Dat is een zaak tussen twee. Dat wordt in de binnenkamer afgehandeld. Daar ziet geen oog. Weet je wat dan geen oog ziet, moeder? Dat er is iemand die je omhelst, die kust. Die zegt, brengt hier het beste kleed voor de slechtste. Dat de beste plaats in huis teruggebracht wordt. Dat het gemeste kalf geslacht wordt. Dat is een zaak voor de binnenkamer. Ik weet alleen maar dat het zoet is. Zalige thuiskomt. Dan ga je ook niet meer op een hoge plaats staan, hè. Dan word je pas waar Paulus op zin speelt, een man van niks. Dan ga je schamen voor al je medebroeders. En dan ga je zeggen dat hij uw genade bewezen heeft. Dat kan ik me indenken. Maar mij. Mij de grootste der zonder. Men zegt dat hij later tot nut geworden is in de kerk. Hij wordt bisschop, zegt men in Efeze. Een onnut, een afgekeurde. Dat kan hij. Een afgekeurde jongen. Een afgekeurde ambtsdrager. Een afgekeurde dominee. Maar nou met de boodschap der genade. Als nou voor mij kan, dan kan het zeker voor u. Neem hem aan. Er zijn er al zoveel aangenomen, hè. Aangenomen kinderen Gods. Ik dacht dat wij samen nu wonen in een stad waar de Heer zijn voetstappen gezet heeft. Waar onze oudvaders de bazuin van het evangelie hebben laten horen voor weglopers. En er is een tijd dat er tussenin ligt, dat is er niet beter op geworden. Toen waren er weglopers. En ik geloof dat vandaag aan de dag meer dan ooit. Er weglopers zijn die God de rug en de nek toekeren, want de tijden worden er niet beter op. Maar nu is er een God dezelfde. Zoals die van ouds Paulus liet schrijven. Zo laat hij het van.
vandaag aan de dag nog aan de wereld verkondigen dat er een weg open is voor weglopers. O, dan geven de Heere ook in het midden van deze gemeente dat ze hier gevonden worden. God weet de raad mee. Ik weet niet of ik het mag zeggen natuurlijk, maar er zitten hier van die vaders en moeders in de kerk die zeggen, oh Heere, ik weet het niet meer. Je kunt wel eens van die tijden hebben, jongens, dat je schreiend in slaap valt. En dat je de Heere alles aanbeveelt en zegt, oh Heere, ik weet het niet meer. Dan komt het zomaar midden in de nacht, dan rolt het zomaar op je af, dan word je benauwd van. Om dan te zeggen, Heere, ik weet het niet meer, maar ach, u weet het. Misschien is het een persoonlijk woord. Misschien is het voor je jongen. Misschien is het voor je kind. Misschien voor je vader, voor je moeder. Misschien voor die ongelukkige man. Voor iemand die niet praten kan, Heere, ik beveel hem u aan. Handelt u met hem af naar uw eeuwige liefde. En bovenal, als er een volk is van God geleerd vanmorgen in de kerk, die brief, die genadebrief, die brief van aanbeveling hebben we alle nodig. Want ik moet naar huis. Ik moet naar God terug. Ik ben wel weggevlucht. Maar ik kan niet meer terugkomen. Maar nu is er één die meegaat. Tot aan de deur. Tot in de deur. Tot over het graf. Doch gij neem hem aan. Amen. Heere, wat zullen we dan nog zeggen? Naar zulke ontroerende pleitreden van een die meer is dan Juda. Wat zullen we dan samen nog zeggen, Heere? Laten we zwijgen. Leer ons die brief neer te leggen voor u. Geen rechten meer, geen aanspraak. Heere, als u dan nog één ding kunt doen, o, wees dan met ontferming bewogen. We leggen alles voor u neder waar u alles ziet en weet. Neem toch aan, o Heere. O, neem nog een arme zondaar, een arme wegvluchter aan, opdat uw naam nog wordt verheerlijkt en dat nutteloze nog tot eeuwig nut zouden mogen zijn, die wel voor een tijd van u gescheiden waren, maar die gij eeuwiglijk zult hebben om nooit meer van u te scheiden. Amen. We zingen van Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Psalm 73, vers 12.
Thank you.
gaan thans heen naar huis en ontvangen met biddende harten de zegen des Heeren. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u alle tezamen. Amen.